Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Stress is een heel natuurlijke reactie van het brein op verandering in de omgeving. Het maakt je lekker alert. Als stress chronisch wordt, komen de problemen. Belangrijke hersengebieden raken ontregeld en beschadigd. Dat gaat in een neerwaartse spiraal met onderaan de burn-out. Is de schade in het brein nog te herstellen? En zijn er manieren om je te wapenen tegen stress? Mijn naam is Laura Wismans en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsredacteuren Nikki Korteweg.
Hallo.
En Hendrik Spiering.
Hallo.
Nikki, jij bent medisch redacteur bij NRC. Zo kennen denk ik de meeste luisteraars jou ook.
Zeker.
Maar dit is niet jouw eerste baan. Jij bent ook gepromoveerd op moleculaire neurobiologie en dus hersenonderzoeker geweest. Jij weet alles over het brein.
Ja, in een ver verleden ben ik inderdaad hersenonderzoeker geweest. Dat is 20 jaar geleden al, meer dan 20 jaar geleden.
Nou, niet al te bescheiden. Er ligt hier ook een boek voor mij. Een beter brein heet het, waar jouw naam op staat.
Klopt, ja. Maar die heb ik dus geschreven als journalist.
Ja, precies.
Ja. Maar je schreef altijd over het brein. Als er iets met het brein was, belden we altijd Nikki.
Ja, mooi. Nou, daar gaan we het inderdaad vandaag ook over hebben. Jij weet dus eigenlijk alles over het brein. Nou ja, er zijn vast wetenschappers die er meer van weten, maar
absoluut.
Jij weet heel veel over het brein. En toch, dit boek gaat ook heel erg over stress en het brein. Want zelfs iemand die zoveel ervaring met het brein en de werking ervan heeft, je hebt toch ook een burn-out gehad.
Ja, tot mijn stomme verbazing inderdaad, ja. Destijds. Het is ook al lang geleden. Maar ja, dat zelfs al weet je heel veel over de hersenen, dan nog kunnen ze je in de steek laten.
Kun je ons daar iets meer over vertellen?
Ja, ik had hele roerige jaren achter de rug. Er was heel veel aan de hand in mijn leven. Mijn man had een internet-startup waar hij heel hard voor aan de slag was. We hadden kleine kinderen waar heel veel zorg naartoe moest. Ik had een carrière-switch gemaakt van hersenonderzoeker naar wetenschapsjournalistiek. En dat vond ik ook spannend, want ik wist natuurlijk niet zo goed of ik dat allemaal wel kon. En ik wilde heel erg mijn best doen.
Jij doet de dingen graag goed, hè?
Ik doe de dingen heel graag goed. Er waren scheidingen in de familie en ziektes. En er was nogal veel aan de hand. En nou ja, op een kwade dag ging Lehman Brothers over de kop. En daarmee die internet-startup van mijn man. Mijn man kwam thuis te zitten, ik werd kostwinner. Hij kreeg ook nog een hernia, dus ik werd ook nog mantelzorger. Er was nogal veel.
Nou, een hele opsomming.
Ja, en ik wilde natuurlijk ook werken. En in die jaren heb ik ook heel vaak 's nachts gewerkt. Want dat waren lekker rustige uurtjes. Kinderen waren al naar bed, alles was gedaan. En dan kon ik lekker tot 1 uur of 2 doorwerken. En de volgende dag ging ik natuurlijk gewoon om 7 uur weer de wekker. Maar goed, dat ging allemaal helemaal prima. Ik had het idee ook dat ik een soort Wonder Woman was. Ik kon het allemaal wel aan. En burn-outs, ja, dat is alleen als je je werk niet leuk vindt, dacht ik. En ik vond mijn werk hartstikke leuk.
En ondertussen, jij wist best wel dat er in jouw hersenen misschien dingetjes niet helemaal goed gingen. Maar luister je daarnaar?
Nou, nee, dat wist ik niet. Dat had ik, niet destijds niet in de gaten.
Met al je gepromoveerde kennis?
Nee. Dat is een heel ander vakje, denk ik.
Ja. Ja. En toen, wat gebeurde
nou,
er?
Nou ja, en toen klassiek eigenlijk. Mijn man had een nieuwe baan. En op de eerste dag dat hij daar naartoe was, dacht ik, nou, dan is nu de rust weer gekeerd. Kan ik gewoon weer lekker rustig aan het werk. Maar ik dacht, ik ga eerst nog even een wandelingetje maken door het park. Ik had blijkbaar wel het idee dat dat nodig was. En ik liep daar door het park en in de verte zag ik ineens een herdershond. En die hond die zag mij. Die stond zo stokstijf stil en die keek me aan. En toen kwam die heel hard naar me toe rennen. Keihard blaffend. En vlak voor me bleef die staan en hij bleef heel hard blaffen. En ja, ik ben helemaal niet bang van honden. Ook nooit geweest. Maar ik stond daar ineens te trillen op mijn benen. En ik begon te huilen. Echt bijna buiten mezelf om. En nou ja, ik geneerde me natuurlijk kapot, dus ik liep weg en veegde tranen van mijn wangen. En die vrouw die riep nog, oh, dat doet hij anders nooit hoor.
Oh ja, bedankt.
En ik kwam thuis en in mijn herinneringen hield ik niet meer om met huilen, zeg maar. Dat was echt, ja, dat was niet oké. Er was iets niet.
Echt zo'n moment, goed. Je hoort dit van veel mensen die ooit een burn-out hebben gehad.
Toch een aanwijsbaar moment dat je merkt, hier zijn de dingen... Die werken de dingen niet meer zoals je gewend bent.
De klassieke druppel die de emmer doet overlopen dan.
Ja, en het gebeurt natuurlijk ook vaak juist op momenten dat dan de spanning eraf mag. Ja,
maar ook stress. Want zo'n hond die op je afkomt, ook al ben je niet bang voor honden, is lichte stress.
Ja, precies. En dan reageert je lichaam daar gewoon hysterisch op. Wat je normaal nooit niet zou hebben. Dus je hele stresssysteem is in de war.
Hey, en achteraf gezien waren er geen... waarschuwingen, heeft jouw lichaam niet eerder ook gezegd, joehoe,
ja, denk zeker. Aan mij. Achteraf gezien wel, hè. In die aanloop daarnaartoe heb je dat niet door, omdat je gewoon in zo'n soort stressstand staat. Maar achteraf gezien heb je natuurlijk, voordat je dit punt van ineenstorting bereikt, heb je allerlei stops waar langs de trein, stationen waar langs die trein gaat, waarop je zou kunnen zeggen, oh, daar heeft
wat
mijn
waren die voor jou
al.
Bijvoorbeeld?
Nou, ik had al jarenlang last van mijn rug. En dan, ja, mijn remedie was pijnstiller erin en door.
Ja, dat leek wel een goed idee.
Ja, en ik vond ook, ja, mensen zeiden natuurlijk, ja, je moet wel luisteren naar je lichaam. Een keer luisteren naar je lichaam vond ik zo zweverig. Maar nu begrijp ik wel beter wat ze bedoelen. Pijn in je rug betekent gewoon dat je lichaam aangeeft... hé, het is me even te veel. Je moet iets meer liggen. Ja. Of in elk geval hier aandacht aan geven.
Ja.
Ja, het is dus ook een proces van jaren. Het is niet zo dat je zeg maar 6 weken lang keihard gewerkt hebt. Hond, overspannen.
Nee. Dit is echt jarenlang. En ik denk dat ook wel... kenmerkend is bij chronische stress, dat is natuurlijk iets wat jaren duurt. Dat is niet zomaar even een paar weken of een paar maanden iets meer aan je hoofd.
En wat gebeurde er na het moment met die hond in het park? Wat je zat toen thuis. Hoe voelde je, wat gebeurde er in je lichaam?
Ja, er gebeurde natuurlijk ook al voor dat moment allerlei dingen in mijn lichaam. Maar dat had ik op de een of andere manier niet zo in de gaten. Achteraf gezien had ik bijvoorbeeld al heel lang rugpijn. Maar daar stapte ik gewoon overheen of zo. En ik was ontstellend moe, echt tot diep in mijn vezels. Kijk, dat burn-out is natuurlijk geen officiële diagnose. Maar die term die beschrijft wel heel goed wat je voelt. En wat ik vooral heel erg merkte, is dat mijn hersenen gewoon niet meer werkten. Ik kon me niet meer concentreren. Ik vergat afspraken. Ik vergat wat ik op die ter plekke aan het doen was zo ongeveer. Ik kon niet meer plannen. Ik had van die eindeloze to-do-lijstjes. Dat ging echt van de vaatwasser uitruimen tot het huis verbouwen. En ik kon gewoon niet meer bepalen wat ik het eerst moest doen. Mijn emoties gingen alle kanten op. Zoals die hysterische reactie op die hond. Ik kon geen boek of geen krant meer lezen. Laat staan schrijven. En dat zijn allemaal executieve functies, zoals dat heet. Uitvoerende functies van je hersenen. Aandacht, concentratie, prioriteit stellen, plannen, geheugen, emoties onder controle houden. En ja, die raken gecorrumpeerd door chronische stress.
Stress, daar gaan we het inderdaad over hebben. Wat gebeurt er vooral in je brein als het over als er vooral chronische stress op je pad komt?
Ja.
Misschien is het goed om eerst even te zeggen, wat is stress eigenlijk? Wat voor functie heeft het? Wat verstaan we eronder?
Ja, nou, daar noem je al een heikel punt. Want daar zijn wetenschappers natuurlijk al niet over uit. Je kan stress op allerlei manieren definiëren. Maar wat denk ik wel een goede manier is om er naar te kijken, is dat stress, een stressreactie is gewoon een hele natuurlijke en ook goede functie van je lichaam om te reageren op een verandering in je omgeving. Als er iets gebeurt waar wat jouw acute aandacht nodig heeft. Je wordt aangevallen of...
Door een hond.
Door een hond. dan moet je... Dan moet je lichaam alert worden. Dus wat er dan gebeurt is, vanuit je hersenen gaat er een seintje naar je bijnieren. Die maken adrenaline aan. En daardoor gaat je hartslag omhoog, je bloed wordt sneller rondgepompt, je wordt alert, je onthoudt vaak ook de situatie beter. Dus je geheugen wordt eigenlijk verbeterd door die
stresshormonen. Je hele lichaam gaat in de actiestand.
Ja, de actiestand om dat probleem aan te pakken.
Want moet het altijd iets negatiefs zijn om stress te zijn?
Nou ja, dat is ook weer de definitie van wat bedoel je nou met stress? Kijk, voor je lichaam is kou is ook stress, want dat is iets wat we niet willen hebben. Dus dan is dat een signaal om iets warmer,
lekker kippenvel,
de warmte
gaan maken.
Op te zoeken of kippenvel, ja, aanpassen aan de omgeving. Dus dat is een manier om er naar te kijken.
En als je iemand ziet waar je verliefd op bent, is dat dan stress of niet?
Nou ja, ik denk dat je dan wel stress kan hebben van, oh god, zit mijn haar wel goed en vindt hij
ja,
mij wel leuk.
Ja,
ik vind allerlei.
Ja.
Hey, en dit klinken mij allemaal voorbeelden van kortdurende of acute stress. Dat is niet zo'n probleem, hè, voor het lichaam.
Nee, dat is ook juist wat je nodig hebt om je aan te passen aan alles wat er gebeurt om je heen. En van nature is het dan als die stressor is, als het is opgelost, het probleem, dan gaat die piek van stresshormonen gaat weer naar zijn normale level. Dus je krijgt het systeem gaat aan, je krijgt een piek van stresshormonen, dat is dus adrenaline. Maar als dat wat langer duurt, dan heb je ook cortisol. Dat zijn twee belangrijke. En als het dan afgelopen is, dan gaat het weer naar nul en dan is het systeem weer in rust.
Dat is wat je noemt gezonde stress eigenlijk.
Ja, ja.
Want zoals wij hier nu zitten, van tevoren, nou, zou het allemaal wel goed gaan. En dan ben je gespannen.
Met je adrenaline, om even erbij te blijven. Ja dat zie je eigenlijk bij allerlei processen in je lichaam. Er komen pieken van iets en dat gaat dan weer naar nul. Dat houdt het systeem in evenwicht. Je lichaam wil eigenlijk, heeft een soort staat van zijn. En daar wil het altijd weer naartoe terug. Dus dat kan hormoonwaarden zijn die op een bepaald level willen blijven. Maar ja, ook je suikerspiegel, noem maar op. Allerlei waarden moeten altijd weer terug naar wat een gezonde waarde is.
Ja.
Dan is je lichaam in balans.
En je regelsysteem, het brein, is daar natuurlijk cruciaal in. Hey, en het gaat natuurlijk mis. Het kan misgaan als iets lang duurt. Dat is denk ik wel vrij algemeen bekend. Maar kun jij mij wat meer vertellen over die chronische variant? Hoe werkt dat en waarom? Ja, wanneer slaat iets van acute stress om in langdurige en dus de giftige stress?
Ja, toxische stress inderdaad.
Dat is wel een heel goed woord.
Ja, dat is de oervader van dit onderzoeksveld, Bruce McEwen, die noemt dat toxische stress. Dus langdurige en ook onbeheersbare stress. En dat kan iets heel ernstigs zijn wat in je leven gebeurt. Hè? Overlijden of ongeluk of noem maar op. Een mishandeling. Maar het kan ook veel kleiner zijn en veel langduriger. Armoede die maar aanhoudt, financiële problemen. Wonen op plekken waar heel veel herrie is de hele dag door. Al dat soort dingen kunnen ook voor langdurige stress zorgen.
Ja, in jouw voorbeeld, bij jouw burn-out was het duidelijk ook aan werk gerelateerd, maar dat is absoluut
nee,
niet.
Bij mij was het ook meer alles daaromheen. Ja, werk, dat was het,
Dat vond je nog rust in je werk?
Het probleem was eigenlijk dat ik ook wilde werken bij al die andere dingen. Dat gaf stress.
Ja, nee, zeker, logisch.
En ik had een hele strenge chef, dat was Hendrik namelijk in die tijd.
Nee, echt niet.
Ja.
Was ik zo streng?
Nee, je was helemaal niet streng. Nee, ik heb juist van jou geleerd om wat relaxer te zijn. Jij bent zelf altijd super, super ontspannen. Voilà, morgen weer een dag als het vandaag niet lukt. En daar heb ik wel veel van geleerd.
Morgen weer een krant.
Ja, precies.
Maar ik bedoel eigenlijk meer te zeggen, veel mensen die denken bij een burn-out aan werk. En ook werkstress is echt een ding. Maar dat is al die factoren die je net noemt, armoede, mishandeling, waar ook langdurige stress bij kan optreden, heeft daar natuurlijk niets mee
maar
te maken.
Ja, maar je kan ook, die langdurige stress is natuurlijk bij werk, omdat dat heel erg vaak buiten je macht om is. Je moet om 8 uur op je werk zijn of 9 uur, maakt niet zoiets. Je moet dit doen en iedereen kijkt toe of je het wel goed doet. Maar je kunt ook langdurig gestrest door een scheiding.
Ja.
En vaak is het natuurlijk zo dat het stapelt dan op, precies wat jij zegt. Het is niet zo dat het dan door het werk of de scheiding of de zieke kinderen, maar het is
alles bij elkaar.
Het is waardoor je dan op een gegeven moment, en dan kom je ineens op een soort hoger niveau van bewustzijn dat dat lees je ook altijd bij overspannenheid en dat soort dingen. Dat de grip die je dan hebt op je eigen leven, of je een keer kan uitslapen als het nodig is. Dat die slaap is natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja. Maar dat dat allemaal niet kan. En dan gaat die machine maar door. En dan jarenlang. Dan kan je op een gegeven moment gaat het verkeerd. Maar wat ik zo interessant vind, dat die chronische stress, en je gaat dadelijk nog precies uitleggen hoe die afstelling in het lichaam is. En dat is natuurlijk fascinerend. In het brein. Dat al die feedbackmechanismes, die zijn fascinerend. Maar uiteindelijk is het zo dat je dus dan in een situatie komt, waardoor dat stresssysteem zo is afgesteld dat je stress ervaart waar die niet is.
Ja, je dus zit op de bank en voelt alsnog.
En het gaat maar door. Dus je in feite is het contact van het organisme, om het zo te zeggen, met zijn omgeving, is verstoord door die interface van dat stresssysteem, als je het ingewikkeld zegt. Ja. Want het hele organisme denkt, het gaat niet goed. Ik zit in de terwijl je op de bank thuis zit. Zeg maar, je zit ziek thuis. Nou, lekker rustig. Nee, die stress die gaat door. En dat vind ik interessant fenomeen. Dat je dus die stress ervaart terwijl die er niet is. Objectief, tussen aanhalingstekens.
Maar het is niet zo dat je thuis op de bank zit te stressen of zo. Als je dit hebt. Je zit gewoon thuis op de bank doodmoe te zijn. En je reageert wel heftiger op iets waar je daarvoor niet
dat bedoel ik.
Heftig op reageert. Hè? Zo'n herdershond. Maar het is niet zo dat je doorlopend heel veel stress ervaart.
Ja, maar als
je hele systeem is kapot. En dat is misschien wel goed om dat nu even uit te leggen. Wat er nou gebeurt als je langdurig wordt blootgesteld aan.
Ja, we zitten hier niet voor niks met een hersenwetenschapper.
Ja, precies. Even terug naar de moleculen, jongens. Want
ja, we houden vast.
Dus bij acute stress krijg je een piek in stresshormonen, adrenaline en wat later cortisol. En dat gaat dan weer naar nul. Of naar het basisniveau. En dat is een heel mooi systeem eigenlijk. Dat komt omdat het systeem zichzelf weer remt. Je hebt dat signaal wat uit je hersenen komt en je bijnieren activeert. Dat heet hypothalamo-hypofyse bijnieras.
Prachtig.
HPA-as. En als er een hoge hoeveelheid cortisol is, dan wordt de aanmaak van cortisol vanuit de hersenen, dat signaal, wordt weer geremd. Dus daardoor komt het systeem uiteindelijk weer naar nul.
Net zoiets als met insuline eigenlijk.
Ja, dus met allerlei systemen in je lichaam. Alles moet uiteindelijk weer terugkomen naar nul. Dus je hebt heel vaak zo'n zelfremmend systeem. Dat als er heel veel van iets is, dan wordt het vanzelf weer afgeremd tot het basisniveau.
Als het goed is.
Maar bij chronische stress, dus langdurige, onbeheersbare, giftige stress, waar we het net over hadden, dan is er zo lang een veel te hoge niveau van cortisol, dat niet meer goed naar nul komt. Dat remmende systeem, dat raakt kapot door de eigen effecten van cortisol. En daardoor raak je in een negatieve spiraal. Dus als je niet meer goed kan remmen, dan hou je dus veel langer een hoger niveau van cortisol.
En je kan niet zo goed remmen, omdat er voortdurend op de stressdeur geklopt wordt. Omdat je dan weer dit, dan weer dat.
Eigenlijk omdat de hersengebieden die het moeten remmen, aangetast raken door die hoge hoeveelheid cortisol.
Maar door die langdurige activiteit van het systeem eigenlijk.
Ja, dus zo'n langdurige marinade in stresshormoon raken hersengebieden echt, die gaan er echt kapot van.
Dat klinkt als een ontwerpfout eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Nou ja, het is maar hoe je het bekijkt. Je kunt ook zeggen dat dan gewoon een heel duidelijk signaal van je lichaam is dat je echt nu moet stoppen. Zo heb ik het zelf ook maar gezien, ja.
Hey, en waarom zijn die stresshormonen zo gevaarlijk voor het brein?
Nou, om te beginnen, ik ga even de grote lijnen schetsen van hoe de wetenschap ongeveer denkt dat het in elkaar zit. In werkelijkheid zit het natuurlijk nog wel wat ingewikkelder in elkaar. Maar drie hersengebieden zijn vooral gevoelig voor te grote hoeveelheden van stresshormonen. En dat zijn de prefrontale hersenschors. Die zitten achter je voorhoofd. Dus als je wijsvingers op je voorhoofd zet, dan wijs je naar de prefrontale hersenschors.
Ja, dat doen wij nu in de studio allemaal. Ja.
De hippocampus, dat is een zeepaardjesvormig hersengebied. En dat zit als je je wijsvingers boven je oren zet. Nou ja, of boven je koptelefoon in dit geval. Dan wijs je ongeveer naar de hippocampus. Die zit in beide hersenhelften zit er één.
Hoe diep zit die? Zit dat? Zit dat helemaal in het midden? Of zit het vlak achter
me? Nee, het zit een paar centimeter naar binnen, gok ik. Ik weet het niet precies.
Ik zie het een beetje voor me.
En dan heb je tenslotte nog de amygdala of amandelkern. En dat, die heet zo omdat die ook lijkt op een amandel en ook ongeveer net zo groot is. En die zit een beetje onder die hippocampus.
Maar dat zijn dus drie hele beroemde hersengebieden.
Ja.
Maar dat zijn dus drie van de misschien wel 50 hersengebieden die er zijn.
Oh, er zijn nog veel meer hersengebieden. En inderdaad, dit zijn natuurlijk niet los functionerende units. Die hangen in een netwerk aan elkaar. Er is veel meer aan de hand in die hersenen. Maar dit zijn wel drie gebieden waar bekend van is dat die sterk reageren op cortisol. En waarvan ook bekend is wat ze ongeveer doen.
Want wat gebeurt er in die delen?
Nou, bijvoorbeeld in die prefrontale hersenschors, achter je voorhoofd. Dat is het gebied, dat wordt wel de CEO van ons brein genoemd. Dat is het gebied waarmee je plant, waarmee je dingen organiseert, waarmee je beslist wat je van je to-do-lijstje het eerst zal doen en wat later.
Eerst ook de wasmachine, dan verbouwen.
Ja.
Het is heel makkelijk eigenlijk.
Dat dan wel. Het is ook het gebied dat je emotiegebieden onder controle houdt. Dus in een normale situatie zou je niet zo sterk reageren op een blaffende hertershond, omdat je prefrontale hersenschors het signaal geeft van, joh, maar dit is helemaal niet erg.
Hij doet niks.
Nee, doet hij normaal nooit. en wat je ziet in dat gebied is dat hersencellen contacten met elkaar verliezen. Dat de uitlopers die aan hersencellen zitten zich terugtrekken. En ja, niet iedereen weet natuurlijk precies hoe hersencellen in elkaar zitten. Dus ik wou even jullie visueel laten zien hoe dat ongeveer gebeurt.
En dat weer naar audio vertalen.
Ja, nou, een hersencel, dat heeft een cellichaam. En ons lichaam is dan de celkern. En dat heeft dan aan de bovenkant allerlei takjes. Dus dat zijn onze armen, als we onze armen omhoog doen. En het heeft één lange uitloper naar beneden. Dat zijn onze benen, of één been. En als ik nou bijvoorbeeld het been van Hendrik pak met mijn hand.
Nou, daar gaan we, jongens.
En
oeh,
jij,
contact.
Jij, Laura, pakt mijn been met jouw hand.
Ja.
Nou, dan zijn we nu zo'n netwerk van zenuwen.
Dan kunnen we denken met z'n drieën. Ja.
En als Hendrik nu zijn been beweegt, dat is een signaal, dan voel ik dat met mijn handen. En dan geef ik het door aan Laura. En dan weet jij dat Hendrik een signaal gaf. En wat er nou gebeurt bij chronische stress, is dat je vingers, die trekken zich terug. Dus nou ja, als je één vinger loslaat, twee, dan heb je nog maar twee vingers. Dus dan voel je dat signaal minder goed. Ja. Of zelfs helemaal niet meer als je helemaal loslaat.
Ze laat niet los.
Als het heel erg is, raakt misschien zelfs een stukje van je arm weg. Die uitlopers, die trekken zich terug.
Dus de connectie gaat verloren.
Er gaan connecties verloren. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel cellen. Dus niet allemaal raken ze aangetast. Dus het is niet zo dat het helemaal uitvalt.
Relatief effect natuurlijk.
Maar ja, er raken gewoon dingetjes los. Dus dat netwerk van cellen wordt zwakker en kan minder goed reageren op dingen. Nou, zo zie je ook dat functionele verbindingen tussen allerlei hersengebieden verzwakt raken. Onder andere ook functionele verbindingen met die andere twee hersengebieden waar we het over hadden. Nou, datzelfde zie je in dat tweede hersengebied wat aangetast raakt, de hippocampus. En dat is de speel van ons geheugen. Echt, dat hebben we nodig om dingen te onthouden. Maar het is ook een gebied wat belangrijk is voor emoties. En ook daar zie je dat die kleine uitlopertjes van hersencellen in bepaalde stukken van die hippocampus zich terugtrekken. Sommige hersencellen sterven zelfs af. En wat je ook ziet in die hippocampus, dat is eigenlijk de enige plek waar nog nieuwe hersencellen kunnen ontstaan. Dat is een vrij recent inzicht Het gebeurt bij proefdieren, maar het gebeurt ook nog wel bij mensen. En je ziet dat die nieuwvorming van hersencellen ook niet meer goed gebeurt onder invloed van stresshormonen, van chronische stress. En ten derde, dat hersengebied, die amandelkern, die amygdala. Ja, dat is het gebied waar we agressie en angst mee ervaren. Of door ervaren. En daar zie je juist het omgekeerde. Daar zie je juist dat die hersencellen veel meer uitlopers maken.
Uh-oh.
Veel meer contacten maken. Dus er is minder demping van die rationele prefrontale hersenschors achter je voorhoofd. En er is juist meer contact binnen in die kern.
Maar het klinkt alsof het angstgedeelte dan de macht grijpt en het rationele gedeelte op achtergrond is.
Nou, dat zou wel kunnen verklaren waardoor je veel heftiger reageert op bepaalde dingen.
En is dat allemaal... wat je er in de praktijk van merkt?
Dat is denk ik wat er gebeurde bij mij in die herdershond. Dat die amygdala riep gevaar. En dat mijn prefrontale hersenschors dat niet kon dempen. Heel gechargeerd gezegd.
En wat is het eerste wat je nou merkt? Want dit was al... Ja, je bent hartstikke ver heen al op het moment dat je daar met die herdershond staat.
Ja, nou ja, dit is natuurlijk een proces van jaren, maanden. Maar wat je het eerste zelf merkt is dat die executieve functies gaan haperen uit die prefrontale hersenschors. Dus die dingen die ik aan het begin al noemde, dat plannen en dat die aandacht erbij houden, concentreren op dingen, je werkgeheugen, emoties in bedwang houden. Eigenlijk is dat, er is een onderzoekster, Adele Diamond, en die noemt dat eigenlijk de kanarie in de kolenmijn. Als je merkt dat je executieve functies niet meer lekker lopen, dan is dat al een teken dat je te veel stress, te langdurig stress hebt.
En gek genoeg zijn dat ook de dingen die je vaak hebt als je slaapgebrek hebt.
Nou, dat is goed dat je dat zegt, ja, want dat is precies...
Maar dat is geen wel, stress, slaapgebrek.
Nou, slaapgebrek kan je ook wel zien als een stressor. Want dat is, ja, dat, als je slaaptekort hebt, dan is je systeem ook uit balans. Dat is ook een factor waardoor je biologische systeem niet meer... Ja,
slechter onthouden, moeilijker beslissen, ja. Sneller kwaad of verdrietig. Ja.
Wat je ziet bij mensen met slaaptekort, ditzelfde eigenlijk. Dat die amygdala actiever wordt, die amandelkern. En dat die prefrontale hersenschors minder goed functioneert. En dat kennen we natuurlijk ook allemaal wel. Als je slaaptekort hebt, dan ben je ook prikkelbaar en ongeconcentreerd.
Maar komt dat dan ook? Is er dan ook een soort cortisolmarinade? Of heeft dat dan weer een hele andere oorzaak? Zelfde effect, andere oorzaak?
Nou ja, of dit door cortisol komt, dat lijkt me niet. Want dat is natuurlijk een ander systeem, maar het effect is hetzelfde. En sterker nog, het heeft natuurlijk ook met elkaar te maken. Slaaptekort, chronisch slaaptekort, verergert of misschien zelfs veroorzaakt wel een burn-out.
Ja, want je hebt, als je heel gestrest bent, dan ga je ook weer slechter slapen. Het is echt een duivels systeem eigenlijk waar je terechtkomt.
Ja, en dat is wel een nieuw inzicht ook. Want vroeger werd vaak gedacht door onderzoekers van bij depressie en bij burn-out en bij allerlei andere psychiatrische aandoeningen. Daar zie je ook vaak dat mensen slaapproblemen hebben, te weinig slaap of juist veel te veel. Maar de laatste jaren komt steeds meer het inzicht dat het juist ook, het is ook weer een vicieuze cirkel, maar het is ook andersom dat eigenlijk depressie en burn-out kan bijna niet ontstaan als er niet ook eerst een slaaptekort is.
Een soort voorwaarde bijna.
Ja, nou goed, dat zijn natuurlijk onderzoekers die er verschillend over denken. Ja. Maar dat wordt wel steeds meer ook gezien als een oorzaak van deze verstoringen in het brein.
En als je daar dan weer over zorgen gaat maken, dan ga je weer slecht slapen.
Ja, dan krijg je dan, nou ja, alles draait in elkaar in één neerwaartse spiraal. Ja.
Een ellendig dansje zijn we samen. Ja.
Want de hersenen zijn dus een verschrikkelijk ingewikkeld systeem. Allemaal.
Maar een prachtig systeem ook, dat toch eigenlijk.
Hey, ik wil nog
je moet er alleen goed voor zorgen.
Ik ben nog wel benieuwd. Je hoort wel vaak dat mensen zo'n periode van burn-out of chronische stress ook weer afsluiten uiteindelijk. Maar zijn er ook gevolgen op langer termijn, later in het leven?
Ja, dat is wel een theorie die ook nu in de wetenschap opkomt. Dat het eigenlijk een heel lang traject kan zijn. Dit soort veranderingen in het brein zie je vaak ook... Sowieso bij hele heftige gebeurtenissen in de jeugd, jeugdtrauma's of bij kinderen. Daar zie je dat die hersenen zich anders ontwikkelen en dat er daardoor in het verdere leven een hogere kwetsbaarheid is of een hogere gevoeligheid voor bijvoorbeeld depressie of dementie zelfs later. Of voor dit soort, voor burn-out. Dus het idee is wel dat je in de loop van je leven, als je dit soort klappen krijgt, dat wel een restje in je brein kan achterlaten, waardoor je gevoeligheid voor
nieuwe
latere ziekte...
Een soort litteken.
Ja, een litteken waardoor je iets hogere kans hebt op dementie of op depressie. Ja, ik stop dat een beetje weg. Maar nee, het is natuurlijk... Het is een heel flexibel systeem. Aan de ene kant, als je jeugdtrauma's hebben duidelijk invloed. Maar aan de andere kant zijn je hersenen ook als je jong bent nog zo flexibel dat je ook wel weer het in een betere vorm kan kneden.
Ja, zelfs daar zit een soort balans in. Er zijn altijd weer processen die een soort resilience geven. Ja. En het is dan weer je hebt dan iets verschrikkelijks of ja, je kunt je van alles voorstellen waardoor je in je jeugd zeg maar een verkeerde rijping van dit systeem krijgt, dat je veel te agressief op stress reageert of wat dan ook. Maar er zijn altijd mensen zijn zo complex en de omgevingsfactoren zijn zo belangrijk. Er zijn dan weer andere processen die er tegen ingaat. En dat evenwicht ertussen kan net alle kanten op gaan.
Ja, en ook hoe je genetisch bent opgemaakt, maakt ook uit hoe goed of minder goed je op stress reageert.
Het is net als met hechting, waar we hier ook al eens over gesproken hebben.
Het is een kluwe waardoor je gevoelig of minder gevoelig wordt.
Maar dat zo'n systeem zeg maar een litteken kan oplopen, waardoor je gevoeliger bent voor allerlei dingen, dat is volgens mij, of kan worden, dat staat volgens mij wel buiten kijf natuurlijk.
Ja, nou, er zijn wel onderzoeken bij proefdieren bijvoorbeeld, waar je dan ziet, waarin ze kijken wat voor effecten dat heeft. En daar zie je wel dat als je bij jongere dieren stress geeft, dan zie je dit soort veranderingen in de hersenen, maar die komen wel weer goed. Die uitlopers, die groeien wel weer terug. Misschien niet helemaal op dezelfde manier en net een beetje anders, maar de functie herstelt wel weer redelijk. Bij ratten van middelbare leeftijd gebeurt dat gedeeltelijk. En bij ratten of muizen, dat weet ik even niet meer. Bij proefdieren die ouder zijn, zie je dat wel moeilijk is.
Ja, want die hebben minder groeipotentiaal natuurlijk.
Ja, maar goed, weet natuurlijk niet hoe dat bij mensen is. Dat is
Nee, want mensen die toch, maar mensen zijn geen ratten natuurlijk.
Nee,
zeker
maar
niet als
gevoelsmatig
ze oud
zijn. Kun je je wel voorstellen dat het brein, een jonger brein, flexibeler is dan ouder brein.
Het is, als ik dit allemaal zo hoor, best wel veel aangelegen om te voorkomen dat je zo'n langdurige stressperiode moet meemaken. Ik hou altijd van meten en weten. Mm-hmm. Kan ik cortisol, die grote boosdoener, kan ik dat meten? En er dus helpt dat om het onder controle te houden?
Dan hoef je nooit meer naar je lichaam te luisteren. Nou, gewoon op je hardloopeloosje, cortisolniveau,
klaar. Ja, dat
klaar.
Zou wel mooi zijn.
Daar
kunnen
ze toch wel een leuke sensor voor ontwikkelen. Ja. Is dat wat?
Nou, dat is een heel logische gedachte. Maar daar noem je ook gelijk alweer een heel heikel punt in het stressonderzoek. Want dat cortisol is een heel lastig hormoon. Je kan het in van alles meten. Je kunt het in haar of in nagel meten. Of in je spuug of in je bloed. Maar net als heel veel dingen in de biologie heeft cortisol ook een dag- en nachtritme. Dus aan het eind van de nacht gaat het level omhoog in een gezond lichaam of in een normaal lichaam. En in de vroege ochtend is het dan op zijn hoogst. En in de loop van de dag gaat het dan weer naar beneden. Dus je kunt je voorstellen, al zelfs als je gezond bent, hangt het heel erg af van op welk moment van de dag je dat meet.
Dan kan je dus, als je dan 's ochtends om 6 uur wakker wordt en je kijkt op je cortisolhorloge, dan raak je in paniek. Ah, stress, terwijl je net lekker in bed ligt.
Nou ja, dat is ook, kijk, je hoeveelheid cortisol staat ook helemaal niet in verband met de hoeveelheid stress die jij ervaart. Dat zie je ook in allerlei onderzoek terug. Het onderzoek bij artsen en verpleegsters op een kinder-IC, waar natuurlijk heel veel aan de hand is. Daar hebben ze dat gemeten en dan, sommige mensen van het zorgpersoneel die ervoeren dan heel veel stress, maar dat zag je niet terug in hun cortisolprofiel. Dus het is niet,
dat is in elk geval niet één op één. Dat het wel de grote boosdoener is, dat is duidelijk.
Ja.
Maar als je het meet, is het niet direct gerelateerd.
Ja, dus het heeft toch heel erg te maken met balans en moment van de dag.
Ja, en ook zeg maar de individuele variant. Dit is het hoofdstukje complexiteit van het brein. Je denkt dat
het, en het hele lichaam, ja.
Ja, het is geen benzinemotor die altijd op hetzelfde manier reageert.
Maar er zijn wel, ik zag ook wel een innovatie. Er zijn wel sensoren die ontwikkeld worden waarmee je dan doorlopend je cortisol kan meten. Aan de hand van lichaamszweet. Dat zijn nog prototypes, maar dat is natuurlijk wel bedacht met dit in gedachten. Dat je moet eigenlijk continu cortisol meten. En uit
dan kun je een trend ontwaren.
Ja, daaruit kan je dan natuurlijk wel jouw persoonlijke.
Maar mag ik een voorspelling doen? Als dat in onderzoek komt, dan zal blijken dat het allemaal nog veel ingewikkelder is.
Ja, dat vrees ik ook.
Want
hoe
meer informatie over dit soort dingen hoe complexer het systeem wordt. Het is helemaal niet zo dat je daar, oh, dan, dus dan hebben we aan dat cortisolloosje genoeg. Nee,
het is totaal ingewikkeld. Want je hebt ook, als je heel erg lang stress hebt, kun je ook bijvoorbeeld hebben dat je bijnieren die dat hormoon maken, uitgeput raken. Hè, bijnieruitputting is een ding. Maar dat kan dan komen dat ze het niet meer maken. Of ze maken misschien het wel, maar het signaal komt niet meer aan in de hersenen. Of ze maken het wel, maar er is niet genoeg vrij cortisol.
Ja,
niet gebonden aan andere eiwitten in het bloed. Dus niet genoeg biologisch actief cortisol. Dus ja, op allerlei vlakken kan die feedback loop verstoord raken. En dat is dan ook een bron voor veel misverstanden soms. Want hè, mensen denken dan ook, ik heb bijnieruitputting, dus geef mij extra cortisol. Maar ja, het hoeft helemaal niet zo te zijn dat daar tekort aan is. Het kan ook zijn dat het niet aankomt bij de plek waar het de boodschap moet overdragen.
Dat is het cortisol het probleem is, maar de aanhechting.
Ja, de receptor. Ja.
De hersenen die lopen dus schade op door die langdurige stress. Is die schade nog te herstellen? Wat kun je doen om dat teniet te doen, dit effect?
Ja, er zijn zeker wel dingen die je kunt doen. Met wel in je achterhoofd dat wat ik net vertelde over die muizen. Hè, dat het misschien niet meer helemaal herstelt. Of gedeeltelijk, of misschien op een net andere manier. Maar er zijn zeker wel manieren om je brein weerbaar te houden tegen stress. Of om het te herstellen als je veel last van stress hebt gehad. En ja, een van de allerbelangrijkste dingen die je kunt doen is bewegen. Sporten of lekker doorwandelen.
Dus dat is zowel preventief als genezend, tussen aanhalingstekens.
Ja, genezend is wel een groot woord. Maar ja, het is wel een manier om de balans weer de goede richting op te trekken. En dat is niet alleen omdat je, ja, als je lekker actief bent, dan pompt je lichaam natuurlijk bloed rond. Dus dan heb je meer zuurstof in je hersenen en meer voedingsstoffen. Maar als je beweegt, dan worden er ook stoffen in je brein gemaakt. En vooral in die hippocampus, waar we het over hadden, je geheugenstructuur. Die de uitgroei van zenuwcellen bevorderen. En een belangrijke daarvan is Brain-Derived Nerve Growth Factor.
Wie kent het niet?
Heerlijke term.
BDNF. Dat wordt aangemaakt op het moment dat je lichamelijk actief bent. Dus dat is, ik noem het wel eens de pokon voor je brein. Omdat het gewoon alle...
Het laat die uitlopers
weer groeien. En die contacten herstellen.
En gewoon door te bewegen.
Ja, wel
ja, niet een kopje thee oppakken natuurlijk.
Niet zomaar 10 minuten een rondje lopen. Nee, maar er zijn... Bij proefdieren kun je dat natuurlijk zien. Want die kun je achteraf ook echt kijken onder een microscoop wat er nou gebeurd is.
Dus nadat ze zijn opengesneden.
Ja. Maar ook bij mensen, er zijn wel studies die dat laten zien, dat mensen die, dan hebben ze een groep mensen, 60-plussers, hebben ze 3 keer in de week, 3 kwartier, lekker laten doorwandelen. En een andere groep die mocht dan stretch oefeningen en licht gewicht oefeningen doen. En dan zie je dat in die groep die 3 keer per week gewandeld heeft, dat die hippocampus minder gekrompen is of zelfs een beetje gegroeid. En ook hun executieve functies, die zijn verbeterd daardoor.
Dus ze kunnen een beter geheugen.
Ja.
Klinkt als een heel makkelijk panacee voor dit ontzettend genuanceerde probleem.
Ja, nou, panacee is natuurlijk als je dat wil.
Zeg nooit panacee waar Liekie bij is. Panacee is, voor de mensen die het woord niet kennen, een geneesmiddel voor alles.
Ja.
Een allesoplosser.
Een allesoplosser. Kijk, een allesoplosser is er niet voor dit veelomvattende probleem. Maar genoeg lichaamsbeweging en genoeg slaap, dat zijn wel twee hele belangrijke pijlers om je brein gezond te houden. Want dat slaap, nou, daar hebben we het ook al even over gehad, wat er gebeurt als je dat tekort komt. Dan krijg je gewoon deze hersenproblemen ook al. En dat is ook omdat, terwijl je slaapt, pompen je hersens eigenlijk het afval weg. Dus al het afval, de afvalstoffen die je door alles wat je overdag hebt gedaan, alle denkkracht die je hebt verbruikt, komen allerlei moleculaire afvalstoffen bij vrij.
Ja, dus de, zeg maar, de weggegooide transmitters, zeg maar.
Ja, en de biologie heeft zelf ook al door hoe belangrijk die slaap is na stress. Want ik zag laatst een onderzoek met muizen. En dan heb je een hokje met een muis. Gewoon dat is zijn hok, zijn leefomgeving. En daarbij zet je dan een nieuwe muis, een indringer. En dat is dan per definitie, komt daar ruzie van. En die indringer delft meestal het onderspit. En dan zie je, dat is enorme sociale stress voor de muis. En dan zie je dat in die muis een bepaald hersengebied actief wordt. Wat slaap opwekt.
De indringermuis.
Ja, die indringermuis. Dus die krijgt de biologie van die muis, die hersenen, die zetten hem aan om te gaan slapen. Om te herstellen van die enorme stress die hij heeft gehad in die kooi. Ik vond dat heel treffend, omdat dat heel erg laat zien hoe belangrijk, hoe je systeem, hoe je lichaam er eigenlijk om vraagt, ja, om te gaan slapen nadat je stress hebt gehad.
En dat is dus ook waarom je dan zo moe voelt. Dat is zeg maar, het lichaam zegt, ga nou slapen, rustig, ja, alles naar beneden. Want dat vind ik zo raadselachtig, dat je dan moe bent, terwijl je niks doet. Dat, ja, vind ik altijd zo gek.
Ja. Maar je lichaam weet dus heel goed dat dat het moment is dat die uitlopers weer de kans krijgen om terug te groeien.
Ja, maar je kijkt dus ook niet naar de vermoeidheid van je spier of van je lichaam. Nee, je kijkt naar een soort signaal wat je lichaam krijgt en wat je bewustzijn of je onbewustzijn, in ieder geval je brein, vertaalt als vermoeidheid.
Maar als ik dit zo allemaal aanhoor, het is nu dus veel wandelen, goed slapen. Dat zijn dingen die iedereen kan. Hè?
Ja, je mag ook andere dingen doen dan wandelen hoor, als je sporten leuker vindt.
Ja, zeker. Maar het gaat erom, hou dit vol. Want ja, het is natuurlijk niet binnen een week weer teruggegroeid dit allemaal.
Zeker
dit zijn
niet,
langdurige processen, neem ik aan.
Heel langdurige. Dus ja, om je weerbaar te maken en te houden, is dit gewoon iets wat je in moet bouwen in je leven. Gewoon dagelijks.
Ja.
En om te herstellen van een periode waarin je dat allemaal hebt verwaarloosd, zoals wat ik heb gedaan. Ja, dat duurt natuurlijk, nou ja, ik denk wel eens net zo lang als je het verwaarloosd hebt.
Ja,
dus is een traject van maanden, zo niet jaren.
Ja.
Ja, want je had het over die stops van die trein. Je moet eigenlijk diezelfde trein weer terugnemen.
Ja. En voor herstel, hè, als alles zich aan het herstellen is, heb je natuurlijk ook goede bouwstenen nodig. Dus gezond eten is ook heel belangrijk. Een gezonde schijf van 5 eten of een mediterraan dieet is in de wetenschap in elk geval een heel gezond eetpatroon.
Het is overal goed voor.
Dus veel groente, veel fruit. Olijfolie, een beetje vis.
En ook dat weer volhouden.
Volhouden en niet te veel van al die dingen die je eigenlijk niet moet nemen.
Nee, ja. Nee. Hey, en is er nog misschien in de afronding, ik zou graag nog willen weten, kan ik ook die executieve functies, dat uitvoeren, jouw to-do-lijstjes, kun je daar nog actief, kun je dat trainen, verbeteren?
Maar wat je in de wetenschappelijke literatuur wel ziet als goede aandachttrainer ook, is mediteren. Dat is nog niet heel erg stevig wetenschappelijk onderbouwd, maar ik vind het wel interessant. Want in die studie zie je dat mensen die regelmatig mediteren, dat die makkelijker hun aandacht weer richten op het onderwerp waar ze mee bezig waren, als ze zijn afgedwaald. En dat aandachttekort, dat is wel echt ook een functie die heel lang slecht blijft, of in elk geval bij mij lang slecht bleef.
Veel gehoord hoor, denk ik, voor mensen met een burn-out.
Ja, het is de essentie van die executieve functie, zeg, dat je ergens aandacht voor hebt.
En ja, mediteren in de eerste stap, zeg maar, kun je dat zien als een aandachttraining, want je gaat zitten, je doet je ogen dicht en je richt je aandacht op je ademhaling en steeds als je merkt dat je gedachten afdwalen, wat ze nou eenmaal doen, op het moment dat je dat merkt, haal je aandacht weer terug. Dus net als in de sportschool, je haalt steeds opnieuw je aandacht terug naar je ademhaling in dit geval. Het kan van alles zijn. En dat is ook wat je ziet in onderzoeken, dat mensen daardoor dus beter hun aandacht kunnen richten. En ook bepaalde andere executieve functies zie je wel verbeteringen in bij mediteren. Maar goed, het is wel heel moeilijk te onderzoeken, want je weet natuurlijk nooit precies wat mensen nou doen die hun ogen dicht hebben. Maar ja, ik heb er zelf ook wel veel baat bij gehad.
Want dat is misschien goed om nog even te vertellen. Jij, na het moment van de herdershond, hoe lang ben jij hiermee onder de pannen geweest? Wanneer dacht je, ik ben er weer? Want we zitten hier nu, ik ken jou als een vrolijke, opgewekte collega met aandacht. Dus,
het is ook al heel lang geleden. Hè? Dus, dat is best een pittige vraag hoor. Want het is net zo, Net zoals je de aanloop, ik kan ook niet precies zeggen wanneer die aanloop begonnen is. Weet ik ook niet precies wanneer het nou echt weer beter was. Ik heb 9 maanden niet gewerkt.
Jeetje.
En daarna het weer opgepakt.
Langzaam natuurlijk.
Heel langzaam. En uiteindelijk, nou ja, heb ik dus dat boek geschreven op zoek naar manieren om die aandacht en concentratie en mijn geheugen weer terug te krijgen. Want dat was echt wel wat lang slecht bleef. En dan kan je best wel werken. Dan moet je gewoon met je chef overleggen dat het niet
rustig
morgen,
gaan.
Maar overmorgen af is. En dat heeft, nou ja, best lang geduurd. En ik heb zelf maar het moment waarop dat boek af was genomen als oké, nu ben ik echt weer hersteld. Ja, ik kon toen ik dat had geen boek meer lezen en nu kan ik er weer in schrijven.
Gelukkig.
Ja.
Fijn. Het komt er uiteindelijk op neer. Je kunt snoeihard werken, maar je moet ook snoeihard ontspannen en rust nemen. Hendrik Spiering, Nicky Korteweg, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Else van Driel, dank voor het maken van deze podcast. En we luisteren nu naar het Dudok-kwartet.